dat we het samen zo met elkaar mogen vieren. En ik moest weer denken, niet alleen wij, maar van het noorden tot en met zuiden, van het oosten tot het westen, de hele wereld gaat het deze dag proclameren. Hij leeft. Hij is opgestaan. Wat een voorrecht om deel uit te maken van die wereldwijde lichaam. Van de kerk van Jezus Christus. Ik wil met de preek, zoals jullie hier zien, gewoon doorgaan met Lucas 24. Heel bekend verhaal en zeker al vaak gehoord op Pasen, maar steeds weer opnieuw. Dat is het wonder van de Bijbel. Je kan ze 100 keer lezen en is nog steeds belangrijk en nog steeds raakt het ons aan. Lucas 24, tot vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan, als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde tot hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen en hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor onze schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Vader, dank u voor dit verhaal. Heel bekend, maar nog steeds weer spannend. En vragen uw genade vanmorgen om het uit te leggen op een manier dat iedereen van ons mee kan nemen wat hij nodig heeft. Vader, zegen ons door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. In Duitsland vieren we dit jaar het jubileum 500 jaar reformatie. 1517 heeft Luther zijn beroemde 90 stellingen aan de deur van de Schlosskirche in Wittenberg in Sachsen aangespijkerd. En zijn viervoudig belijdenis: alleen Christus, alleen de schrift, alleen het geloven, alleen uit genade. Dat is wat we dit jaar bijzonder verdenken. Luther was een moedige getuige en prediker. Maar wat velen niet weten, innerlijk worstelde hij heel vaak met moeilijke perioden van zwaarmoedigheid en depressie. Op een dag was het bijzonder erg met hem. Dagenlang hoorde zijn vrouw Käthe Luther, geen geluid meer uit zijn studeerkamer. Hij sprak niet meer, hij bad niet meer, hij zong niet meer wat hij zo heel graag deed. Overweldigd door twijfels en wanhoop. Bezorgd vroeg zich Käthe af hoe ze haar man uit deze diepe put zou kunnen eruit halen. Uiteindelijk vond ze een oplossing. Ze trok haar zwarte kleren aan en klopte aan de deur van zijn studeerkamer. Luther zag haar staan met de zwarte kleren en schrok zich rot. Wie is er overleden? God is overleden. God? Nee, dat kan toch niet? Jawel, Martin. Want als jij niet meer werkt, als jij niet meer bidt, als jij niet meer spreekt en niet meer zingt, dan is God overleden. Althans, in jouw leven is hij overleden. De Heer is werkelijk opgewekt. Het graf is leeg en hij leeft. Hij is onder ons vanmorgen aanwezig en aan het werk. Zo staat het in onze tekst vanmorgen. Maar ervaren wij dat ook in ons dagelijks leven? Of voelen wij ons zoals Martin Luther? Hebben het al in ons hoofd hier zitten, geen probleem, want wij zijn goede kerkleden. Maar in ons hart is het nog steeds donker. En in ons hart zit vaak diezelfde moedeloosheid en dezelfde twijfels. Donkere twijfels en zorgen, pessimisme, negativiteit. En dat kan wel de vernieuwende kracht van Pasen buiten werking stellen. Hier in Lucas 24 hebben we het met twee volgelingen van Jezus te maken, die juist hetzelfde probleem hadden. Ik wil jullie graag aan het begin uitnodigen om samen met mij naar een schilderij te kijken. Ik heb ze een paar jaar geleden in een bijbelschool gezien hangen. Originaal hangt in Aken, geschilderd door een vrouw, Jeanette Broeks Gerloff. En de titel is Onderweg naar Emmaus. gegeven gelegenheid. Wat zien jullie? Sombere figuren, bedankt. Ja, en Jezus. Wat zien jullie? Donker en licht. Ze zagen niet dat het Jezus was. Dorre omgeving. Ik zal op de schilderij nog terugkomen. De Heer is werkelijk opgewekt. Ik wil kort met jullie, over drie punten hebben. Ten eerste, hij is bij ons nog voordat we hem herkennen. Hij maakt ons hart brandend als we hem in de schriften ontmoeten. En hij openbaart zich aan ons, maar hij wacht dat we hem uitnodigen. Een eerste gedachte, hij is bij ons nog voordat we hem herkennen. Vers 15, het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. De zogenaamde Emmausgangers waren twee van de discipelen, niet van de 12 apostelen, want we kennen de naam van de een, die heette Cleopas, maar van die uitgebreide kring van discipelen die ook met Jezus mee gegaan zijn. Sommige uitleggers zeggen dat Cleopas dezelfde man is die ook in Johannes 19, 25 genoemd wordt. En daar staat, en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Cleopas. Er is een klein verschil hier, Cleopas en Cleopas, maar de meerderheid van de uitleggers zeggen het is dezelfde man. Maar stel je voor, als die man van Maria dezelfde is als die Cleopas die naar Emmaus ging, dan was Cleopas de man van de vrouw die ten eerste bij het kruis stond en het gezien heeft met eigen ogen en hoogwaarschijnlijk ook de man van de vrouw die 's morgens naar het graf ging om te kijken wat er gebeurd was en die ook de verschijning had van de engelen. En dat is heel interessant. Want als dat klopte, dan zou Cleopas tot zijn eigen vrouw gezegd hebben, kletspraat. Want zo hebben de discipelen de vrouwen veroordeeld, nadat ze verteld hebben van die engelen. Kletspraat. En nu is die Cleopas op weg met zijn vriend. 11 kilometer was de distantie van tussen Emmaus en Jeruzalem. Dus zo'n 2-3 uur wandeling. En ze waren inderdaad sombere figuren. Wat hier Jeanette Broeks-Gerloff geschilderd heeft. Dat is ook wat Jezus zo uitdrukt in vers 17, waarom ziet u zo bedroefd uit? Twee discipelen, teleurgesteld en bedroefd. Cleopas noemt de reden daarvoor in vers 19. Ja, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was. Machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En nu komt het. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Hun hoop was verpletterd, kapot. Want ze hadden een verkeerde begrip van de Messias, van Jezus. Ze hoopten dat hij als een politieke bevrijder Israël weer zou kunnen herstellen, net zoals in de tijd van David. Israël weer tot een wereldmacht zou kunnen maken en zij, de ministers, dan kunnen zijn aan zijn rechterhand. En met de kruisiging was dat alles teniet gemaakt. Hebben wij ook van dit soort verkeerde beseffen en begrippen van Jezus? Misschien zie je in hem een groot voorbeeld in het verleden, een voorbeeld van goede werken, een voorbeeld van medelijden. Maar zonder kracht en zonder betekenis vandaag. Want hij is dood. Ah, met die opstanding, ja, zeggen de christenen, maar klopt dat ook? Er is geen proef, er is geen... En dan ben je toch weer teleurgesteld. Maar wat kan ik daarmee vandaag? Of andersom, zie je in hem die machtige hemelse heelmeester en wonderdader, die van alle ziekten en verslavingen bevrijdt als je maar gelooft? Maar als hij het dan niet doet en je blijft ziek en je blijft gehandicapt, dan ben je ook weer teleurgesteld. Misschien is het toch alles kletspraat. Hij doet het toch niet. Als de hemel zoals beton lijkt en al onze gebeden die lijken alsof ze weer terugkomen, is het dan toch maar kletspraat? Je kunt zien dat Jeanette Broeks-Gerloff Jezus alleen maar de contouren geschilderd heeft. De contouren of contouren, hoe zeg je? Contouren misschien. Afleidingen. Heeft hem als het ware niet afgemaakt. Wil zeggen, hij is er, maar hij is er ook nog niet. Precies het moment waar hij misschien verschenen is. Maar ik denk dat het niet per ongeluk zo geschilderd is. Want ze wilden zeggen, hun ogen werden gesloten gehouden. Ze konden hem nog niet herkennen. Hij was er, maar hij was er nog niet. Is dit nu niet ook onze situatie? Volgens Matthäus 28:20 is Jezus toch bij ons al de dagen. Tot aan de volleinding van de wereld. Toch? Maar wij kunnen hem niet zien met onze fysieke ogen. Hij is er, maar hij is er niet zichtbaar. Precies dezelfde situatie. Zeker als je misschien op dit moment in een moeilijke situatie zit. Als je ziek bent. Als je misschien geen baan vindt. Als je misschien eenzaam bent. Als je misschien in een examen zit. Of naar het ziekenhuis moet. Hij is er, maar we kunnen hem niet zien. En er zijn de twijfels en de donkerheid in ons leven. Maar dat was zo'n vertroosting voor mij. Als je in een slapeloze nacht tot rust kan komen. Hij is er. Ook al kan ik hem niet zien. Maar de schrift zegt, hij is er. Net zoals hier op de schilderij. Wat een vertroosting. Hij is er nu. Als je misschien geen uitweg meer kan zien voor je leven. Het lijkt een paradoxe situatie. Jezus had toch 3 keer aan zijn discipelen verteld. De zoon des mensen moet veel lijden. Hij moet verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En na 3 dagen opstaan. 3 keer heeft Jezus dat aan zijn discipelen verteld. En nu was het de 3e dag. Net zoals Kleopas zelf zei. Maar in plaats van hoop en verwachting stond hij daar donker en vertwijfeld. Wij hebben het ook al, schriftelijk. We hebben de Bijbel, we hebben de getuigenissen. Jezus leeft. En het is paasfeest. En we zouden toch vrolijk moeten zijn. Maar ik kan jullie harten niet zien wat daar binnen, hoe het daar binnen uitziet. Maar misschien voelt je zich net zo donker als Kleopas en zijn vriend. Jezus roept het dan ook uit in vers 25. O onverstandigen en tragen van hart. Het Griekse woord betekent letterlijk dom. Zijn jullie zo dom? Ik heb me een beetje afgevraagd. Waarom gebruikt Jezus zo'n brutaal woord? Maar dan heb ik me herinnerd. Heeft Kleopas niet tegen zijn eigen vrouw gezegd, kletspraat, domheid? En nu zegt Jezus het tegen hem. Hè? Wie is er nu dom? En nu gaat Jezus van start om met hen de schriften te bedenken. Dus eerstens, hij is hier en hij is bij ons nog voordat we hem kunnen herkennen. Twee, hij maakt ons hart brandend als we hem in de schriften ontmoeten. Vers 32. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? De vraag is, wanneer begonnen de Emmausgangers te begrijpen dat deze vreemdeling, hoe ze hem noemden, misschien toch meer was als een van de gasten in Jeruzalem op de tijd van het paasfeest? En hier in de tekst wordt het heel duidelijk. Het was toen Jezus met hen de Bijbel bestudeerde. Een systematisch Bijbelstudie deed met hen vanaf Genesis tot en met Maleachi. De wet van Mozes, de profeten, de psalmen. Om te laten zien, ten eerste dat het hele Oude Testament in principe het over de Messias en over hem heeft. En ten tweede dat de Messias tegelijkertijd koning en knecht is. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dus toen ze de Bijbel bestudeerden, begon hun hart te branden. Stapje voor stapje. Hoe ziet het met jullie uit als je de Bijbel bestudeert? Weer stille tijd houden, weer een hoofdstuk, zegt me helemaal niets, was het volgende dag. Dit is niet de manier om ons hart brandend te maken. Dus de Bijbel is niet automatisch een deur waardoor we Jezus kunnen herkennen. De Bijbel kan ijskoud zijn, zoals een diepvries. Maar wanneer wordt ze warm? Wanneer wordt ze heet, zodat ons eigen hart begint te branden? Als je deze pagina's opendoet met een nederig hart, met de vraag, Heer Jezus, wilt u mij de schrift uitleggen? Want ik heb u nodig. Ik kan niet zonder uw advies. Als je de Bijbel zo benadert, dan zou het anders zijn. En als ik nu zou vragen aan iedereen van ons, heb je dat al beleefd? Dat de Bijbel heet wordt als een bakoven, dat je hart begint te branden. Ik ben zeker dat er zullen vele handen opgaan. Bij mij ook. Dus ik wil jullie bemoedigen. Opnieuw de Bijbel zo open te doen. Want dit is de manier waarop Jezus de Emmausgangers voor het eerst ontmoette. En hun hart brandend maakte. Door de Bijbel te bestuderen. ontsluit mijn ogen, Psalm 119, 18. Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen in uw wet. Ik ben blij dat jullie in de kring Jesaja bestuderen. Ik zelf geef onderwijs over Jesaja. En ik denk, ook al is het niet makkelijk te begrijpen, en je moet de historische achtergrond altijd mee bedenken. Maar als je Jesaja leest, moet je toch blind zijn. Als je niet in elke hoofdstuk ontdekt en ziet dat het over de Messias, dat het over Jezus gaat. Klopt dat, Reinier? Dus doe maar mee. Want door de schriften, door de Bijbel, dat is de koninklijke weg die Jezus gebruikt om ons zijn heerlijkheid te openbaren. Welke van ons heeft Jezus door de Bijbel leren kennen? Wie van ons heeft Jezus door de Bijbel leren kennen? 1, 2, 3, 4. Ja, meer en meer. Ik ook. Het is de koninklijke weg. Laat ze niet op de plank zitten. Doe ze open. En nog een derde, om af te sluiten. Hij maakt ons hart branden, was de tweede. Als we zijn de schriften open doen. En ten derde, hij openbaart zich aan ons, maar hij wacht dat we hem uitnodigen. Vers 28, en ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. Lijkt ons een beetje vreemd. Hè? Jezus heeft alle mogelijke moeite gedaan om de donkerheid van de Emmausgangers op te lichten. En nu wil hij gewoon verder gaan. Maar ik denk niet dat Jezus dit per ongeluk deed. Misschien is het jullie al opgevallen hoe vaardig en slim Jezus dit gesprek met de Emmausgangers voerde. We hadden op Cornerstone afgelopen week een coachingseminar waar we geleerd hebben hoe je anderen kan helpen eigen oplossingen te vinden. En dat doe je door goed te luisteren en door goede vragen te stellen. Open vragen. En dat is precies wat Jezus hier deed. Heel intensief geluisterd en vragen gesteld. En nu doet hij alsof hij verder wil gaan. Maar ik denk dat het ook een methode en een manier was waarop hij de discipelen wilde winnen. Want nu hangt het van de eigen initiatief van de discipelen af. En is niet iets wat Jezus hen opdwingt. Want nu zijn ze gevraagd. En inderdaad, ze laten hem niet gaan. Ze drongen er bij hem op aan. Blijf bij ons, want het wil avond worden. Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. Vraag is, willen wij deze Jezus uitnodigen bij ons te komen logeren, in ons leven te komen logeren, of willen we hem verder laten gaan? Je hebt het nu gehoord, vanmorgen paasfeest, mooie preek. Maar nu gaan we naar huis, laat het maar gaan. Nee, hopelijk niet. Jezus, blijf bij mij, want het is tegen de avond. Niet de avond van de dag, maar misschien de avond van mijn leven. Misschien de avond van deze tijd. We zien het iedere dag op de nieuws. En de dag is gedaald, blijf bij ons. Kom bij mij. Ik moest aan Jacob denken die met die engel worstelde. En die hem niet kon overwinnen, maar die zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Dit is de houding die we moeten hebben tegen Jezus. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En dan heeft Jezus hen de ogen geopend. Wanneer? Bij het breken van het brood. Ik vroeg me af. Wat een verwachting hebben wij van ons avondmaal hier iedere maand. Avondmaal is ook een van die koninklijke wegen om waarop Jezus zich aan ons kan openbaren. Dus laten we opnieuw het avondmaal vieren met die verwachting. Jezus, open mijn ogen. Onmiddellijk na het breken van het brood verdween Jezus weer. Maar de Emmausgangers waren zo vol vreugde dat ze nog op hetzelfde moment 's avonds naar Jeruzalem terug renden. Ondanks het feit dat het in de donkerheid zeker onveilig was. Maar ze moesten het aan hun medediscipelen vertellen. Zijn we ook zo enthousiast van onze ontmoeting met Jezus? De Heer is werkelijk opgestaan. Tot slot, ik kom terug naar het schilderij. Ik weet niet of het jullie is opgevallen. Het lijkt alsof de schilderes de drie figuren niet juist in het midden van het beeld geplaatst heeft. Toch? Fout gedaan, hè? Maar schilders doen zoiets nooit per ongeluk. Waarom zou ze dit gedaan hebben? Idee? Jezus in het midden, zeker? Alle drie op de linkerzijde, twee op de linkerzijde, Jezus in het midden en rechts een lege ruimte overgelaten. Waarom? Want hier is ruimte voor jou en voor mij. Om samen met Jezus en met de Emmausgangers op weg te gaan. Om precies hetzelfde te ervaren als zij. Zijn onzichtbare tegenwoordigheid. Het brandend hart bij zijn uitleg van de schriften, zijn komst als gast en het openen van de ogen. Wil je dat ook beleven? Hier is ruimte voor jou. Om het verhaal binnen te stappen. Nog iets. Er staan hier die bloemen. Dit is een onderdeel van de schilderij. Ik heb dat nergens gelezen en ik weet ook niet of het klopt wat ik daar zie. Maar ik zie er iets. Ja, precies. Ik zie er iemand met zijn armen naar Jezus toe. Hem uitnodigen, kom maar bij mij. Ook al is hij nog steeds donker en hij kan het nog niet zien, maar iets in zijn binnenste strekt zich al uit naar Jezus. Ik wil hem graag zien. Misschien is dat ook zo bij ons vanmorgen. Misschien heb je nog twijfels, aarzel je nog en denk je, is toch misschien maar alleen maar kletspraat. Maar er is al ietsje in je binnenste wat zich uitstrekt naar Jezus. Doe het. Nodig hem uit. En volg hem. En neem de plaats in aan de rechterhand van Jezus. Op weg naar Emmaus. Laten we bidden. Heere Jezus, dank u voor uw opstanding. Dank u dat u aanwezig bent, dat u er bent, al lang voordat wij het herkennen. In de donkere nacht, in de twijfels, in de moeilijke periodes van ons leven. En dat u alles doet om ons te laten herkennen dat het inderdaad waar is. Dat het klopt, u leeft. En u, aan u is alle kracht en alle geweld gegeven in de hemel, op aarde. En help ons opnieuw het beeld, het schilderij in te stappen. De plaats aan je rechterhand in te nemen. En samen met jullie, met jou op weg te gaan. Vader, zegen deze gemeente. De Bijbelstudies. Het breken van het brood. En ik vraag u om steeds weer opnieuw ons hier te ontmoeten. In deze zaal. In Jezus' naam. Amen.